in aan het werk. Trouw, Benny, wij hebben drie kinderen en een pleegzoon. En wij moeten een beetje redden vanmorgen, want onze dienst begint om 10:30. Dus eten we thuis was het 1:10 over 1 en dan heel snel even hier naartoe. Maar ik vind het leuk om hier weer te zijn. Ik ben één keer eerder geweest van mensen dan 1/2 jaar geleden. Vandaag hoop ik ook met u het woord van God te delen, want daar gaat het tenslotte ook om. En ik wil vanmiddag met jullie delen uit de 2e Petrusbrief, hoofdstuk 1, en dan vers 1 tot en met 11. 2 Petrus 1, vers 1 tot en met 11. Ja, kijk. Nou, dus kunt u het Bijbelgedeelte opzoeken, dat scheelt. Petrus 1 vanaf vers 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. En daarom moet u zich met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugdkennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, ijver u des te meer om uw roeping en uw verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zult u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Here en zaligmaker, Jezus Christus. Tot zover. Ik heb een vraag. Heeft er toch iemand een mandarijn bij zich? Nee, hè? In de snelheid van thuis lenen, maar dan denk ik, stop nog sneller in mijn tas, want het is eigenlijk niet gelukt. Maar weet je, ik weet niet wat jullie de lekkerste mandarijnen vinden, de kinderen. Hou je een beetje van mandarijnen? Ja, kijk eens. Nou, goed, hartstikke mooi. Nou, ik ben er ook wel een fan van. Maar eigenlijk, ik heb een keer een vriend van mij, die heeft een groentewinkel. En die zegt, de beste mandarijnen die verkopen, dat zijn mandarijnen zonder pit. Want ja, dan heb je dat gedoe niet in je mond, zullen we maar zeggen. Weet je, dat is eigenlijk best opvallend met mandarijn. Je hebt van allerlei soorten maten. Eigenlijk is de beste mandarijn, is wel het mandarijn met pit. Want je moet, jij hebt er helemaal nooit over nagedacht, hoor, over Romeinen. Over de mandarijnen. Romeinen wel, mandarijnen. Maar weet je, de beste mandarijnen, het zijn de mandarijnen met een pit. Waarom? Als je iemand vraagt waartoe dient de mandarijn in leven, dan is dat om vrucht te dragen. Kijk, dat wij ze mogen eten is mooi meegenomen. Maar een beste mandarijn, die heeft veel pitten, die vallen in de grond, zodat er veel mandarijnenbomen uit de grond kunnen komen. Kijk, en dat is voor ons natuurlijk een beetje vervelend. En eigenlijk is dat een beetje hetzelfde als waar ik het vandaag met u over wil hebben. Ik wil het eigenlijk gaan hebben over karakter. Dan denk je, hé, karakter, en met dit Bijbelgedeelte, nou, dat komt vanzelf van naar voren. Maar een mandarijn en een karakter, het karakter van een mandarijn heeft er alles mee te maken dat die vrucht moet voordragen. Maar dan heb je natuurlijk van die pitloze mandarijnen. Want ja, dat voelt inderdaad zo vervelend en dat verkoopt heel goed. Ze smaken heerlijk, het voelt goed aan, maar uiteindelijk bereiken pitloze mandarijnen nooit hun doel. Dan heb je ook nog van die heilige siermandarijnen. Weet je, dat zijn die mandarijnen met zo'n papiertje eromheen. Weet je, die zetten ook in zo'n kat, ik heb je al eens gezien, je kan hem kopen, dan lijkt het alsof het geen mandarijn, maar je openmaakt, zit hij er wel degelijk onder. Met zo'n mooi jasje eromheen. Je kent ze ook wel. Christenen hebben daar ook soms heilige siermandarijn. Je hebt ook al mandarijnen. Je hebt ook mandarijnen die liever een sinaasappel zouden willen zijn. Die andere grote. Die van die hele grote mandarijnen. Waar je van alles mee kan. Maar je hebt eigenlijk, net als bij christenen, heel veel soorten mensen, heel veel soorten mandarijnen. Je hebt ook mandarijnen die zitten liever in een pak multivitamine. Beetje van alles wat. Beetje van Boeddha, een beetje van dat, een beetje van zusnag. Waarbij je vooral met het eeuwige leven, zullen we zeggen. Maar de mandarijn is met volle pit, met volle vrucht, zoete sap en een stevige schil. Nou, aan jullie de keuze morgen wat je met de supermarkt haalt. Het doel, nogmaals, van een mandarijn is niet om opgegeten te worden, maar om vrucht te dragen. En uiteindelijk komt het ook een beetje bij het thema wat Petrus aan ons wil meegeven. Je zegt, de Heere God heeft jullie ontzettend veel gegeven. Je mag deel hebben aan wie hij is, aan zijn goddelijke natuur, allerlei dingen. En stelt ons de vraag die ik zomaar verder met jullie wil uitwerken. Joh, wat doe je ermee? Wil je het eigenlijk wel? Durf jij het evangelie daadwerkelijk aan te nemen, zoals het je gegeven is? Of ga je liever voor de makkelijke weg? Is het makkelijker om het te doen zonder pit? Want uiteindelijk, wat Jezus van ons vraagt, is dat we het geloof in ons mogen krijgen, dat we mogen ontvangen, niet door werken, niet door tranen, maar door genade alleen. En vanuit de genade mogen we uitdelen. Niet alleen tot ons, maar juist ook tot de naaste. En zo kom je eigenlijk ook bij het thema wat hier over gaat, over het woord karakter. Karakter is waar het hier eigenlijk over gaat, over de deugden wordt het ook wel genoemd in dit gedeelte. De deugd die we dan mogen ontvangen. Mag de volgende? Wat is eigenlijk dan een goed karakter? Als de mensen zouden vragen, dan zou je denken, een Engelsman heeft een heel ander beeld van een goed karakter dan wanneer dat een Chinees zou vragen. En een Zuid-Afrikaan heeft een heel ander karakter misschien dan een Eskimo. Enzovoort. Iedereen zal een ander antwoord geven dan wat het juiste karakter is. Maar er is maar één die werkelijk kan bepalen wat een goed karakter is. En dat is namelijk degene die mensen aarde gemaakt heeft. God zelf. Hij laat zien het karakter van God, naar wiens beeld wij geschapen zijn. Hij heeft in de menselijke schepping zijn wil, zijn karakter, zijn beeld geplant. In Psalm 8 ga je dat nalezen. Nou zou je kunnen denken dat bij een aantal mensen goed mislukt. Hè? Maar toch, kijk eens om je heen, kijk eens naar de wereld. En toch ga je dan de vraag stellen, als God dan dat karakter van hem in de mens gelegd heeft, wat komt daar dan van terecht? Wat gebeurt er dan? En dan snap ik dat hij soms naar de wereld kijkt en denkt, ja, de kerk misschien zelfs wel. Hopeloos, ergernis, plaatsvervangende schaamte. Maar vanmiddag moeten wij niet kijken naar de mens. We moeten niet kijken naar de kerk. Kijk niet naar mij als voorganger. Kijk niet naar de oudste of die het beste doet, ja of nee. Kijk naar de Heer Jezus. Ik wil niet naar de politiek zien. Ik wil Jezus zien. Ik wil niet kijken naar de perfecte mensen uit de reclames, hoe die hun leven inrichten. Ik wil Jezus zien. Jezus kijken. Daar gaat het om. Het allermooiste karakter wat God heeft laten zien, is Christus zelf. Hij is de ware afspiegeling van het karakter van God. En de Heer Jezus is vol van liefde, vol van majesteit, vol van heiligheid, vol van barmhartigheid en ga zo maar door. En die dingen mogen we zien. Waarvan Jezus zelf zegt, wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Ware goede karakter is een karakter wat streeft naar de gelijkvormigheid. En datgene wat God geopenbaard heeft in zijn Zoon. En dan komen we bij het gedeelte zelf. Hoe kan mijn karakter dan veranderen naar het beeld van de Heer Jezus? Wat moet ik dan doen? Hoe kan ik dan worden als Jezus? Hoe kan ik lijken op de Heer Jezus? Hoe kan ik datgene, die pit die de Heer in mij legt, dan ook direct tot vrucht laten komen? En heel vaak komen wij dan vast te zitten in allerlei dingen die wij gaan doen. Hoe fanatiek je ook bent, dan is het toch van, nou, kan ik heel veel kennis opdoen uit de Bijbel? Of ik nou iedere zondag 2 keer, 3 keer naar de kerk ga? Nou, dan leer ik hem wel kennen. Of als ik dan, enzovoort, enzovoort. Heel vaak zit het in ons doen. In sommige kerken is het ook heel vaak verworden tot wat je weet. Als je het maar kan opdrukken. Als je het er juist een dingetje maar kan zeggen. Nou, dan is het oké. Dan zijn we allemaal akkoord. Dan zijn we allemaal gelovig. Maar deze tekst zegt heel iets anders. Zijn goddelijke kracht, vers 3, heeft ons alles geschonken. Tot wat het leven en de godsvrucht behoort. Daardoor de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbaarste belofte geschonken. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, aan het goddelijke karakter. Nadat u het verderf en dat er door de wereld, begeerd in de wereld, is ontvlucht. Het zit hem dus niet in werken en dingen doen, in zoveel keer per dag bidden, in allerlei dingen. Het is u gegeven. God geeft zijn goddelijke natuur aan ons. In een belofte. In geloof in de Heer Jezus. Er staat niet dat wij dingen moeten doen. Er staat één ding wat van ons gevraagd wordt. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Je hoeft het zelfs niet op te lossen. Je hoeft het niet uit te bannen. Je hoeft er niet allerlei regeltjes tegen op te stellen. Ontvlucht het. Ga er weg van. Dat betekent dat je actie onderneemt. Dat je zelf een stap zet. Dat doe ik. Omdat de Heer Jezus niet geïdentificeerd wil worden met het kwaad en de begeerte in de wereld. Dat is het enige wat hij ons vraagt. Ontvlucht dat. En waar vlucht je dan wel heen? In de armen van de Heer Jezus. Kom tot mij. Iedereen die vermoeid, iedereen die belast is met de begeerte, met alle dingen die je kan doen. Kom tot mij, dat is het ontvluchten. Maar is er een andere plek dan? Is er een plek op aarde waar dan niet de dingen zijn buiten de Heer Jezus? Oh, dat denk ik niet. Dus als je wil ontvluchten, zeg ja, ik ben klaar met mijn wettisch gedrag. Ik ben klaar met het verdienen. Ik ben klaar met de zonde waar ik iedere keer aan overgeef. De verslavingen. De gedoe op internet, of de gedoe op mijn werk, of waar dan ook. Vlucht naar de Heer Jezus. Dat kunnen wij doen. En wat geeft hij dan? De grootste en kostbare belofte. Besef je wat hier staat? God geeft de kostbare belofte aan ons. Opdat u het gaat verdienen. Opdat je het ooit in de toekomst gaat bereiken als je de juiste bevinding gevonden hebt. Opdat je het ooit, nee, opdat u daardoor deel zou krijgen. U krijgt deel aan de goddelijke natuur. Daardoor. Hoe kan ik dan mijn karakter veranderen naar het beeld van de Heer Jezus? Wat moet ik dan doen? Niet door eigen kracht, dat is duidelijk. Het is door God gegeven. Door de gave van geloof, genade en zijn goddelijke kracht. Het geloof is iets ontvangen. En daar heeft Petrus het al over in de eerste vers. Simeon, Petrus, een dienstknecht, een apostel van de Christus Jezus, aan hen. En wat zijn dat voor mensen tegen wie hij spreekt? Mensen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Waar is het dan bijzonder? Hadden ze meer of minder? Nee. Hebben ze het dan, oh, het waren natuurlijk perfecte christenen, daar kunnen wij nooit aan voldoen. Nee, door de gerechtigheid, niet van ons, door de gerechtigheid van God. En zaligmaker, dubbele punt, Jezus Christus. Niet door onze dingen. Daardoor ontvang je geloof. Doordat je gerechtvaardigd bent door God. En hoe heeft God dat gedaan? Door zijn Zoon Jezus Christus. Die gestorven is en op hem is het oordeel gekomen, op hem is de straf gekomen. Waardoor wij gerechtvaardigd mogen zijn. En iedereen die gelooft, ontvangt uit geloof de Heilige Geest. De Heilige Geest kan namelijk niet landen op onrechtvaardige plaatsen. Als de Heilige Geest werkt in je hart, is het een bewijs dat de Heer in jouw hart aanwezig is. Jezus kreeg de Heilige Geest ook, of had hem al, en was er al, en na zijn dood. Dit is mijn geliefde Zoon. En hem heb ik mijn welbaar. En daardoor kon hij Geest uit de hemel komt. Na Pinksteren, Jezus is opstaan, door geloof behouden en de hemel brak open. De Heilige Geest kon landen, niet omdat ze perfect waren, niet omdat ze betere mensen hadden, maar omdat ze geloofden in de opstanding van Jezus. En Dan kon de Heilige Geest komen. Geloof ontvangen dus. Tweede, door de gave en genade en de vrede van de kennis van de Heer Jezus. Hé, is het dan toch kennis? Vers 2. Mogen genade en vrede door u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer? Is het dan toch leren? Is het dan toch de catechismus uit je hoofd leren of de Bijbelversen of de Bijbelboeken? Nee. Dit is niet kennis in de vorm van theorie. Maar kennis is in zijn nabijheid zijn. Hem leren kennen, zoals je een kennis hebt die een vriend wordt, die uiteindelijk je Heer en Heiland wordt. Die kennis, die ontwikkeling, het omgaan met de Heer Jezus, daar gaat het om. Dat zorgt ervoor dat je God beter leert kennen, dat je zijn genade gaat begrijpen, dat de Heer Jezus bij jou is. En hoe spreekt Hij met ons door zijn Heilige Geest? Dus dan is een letter niet meer een letter, dan is een letter doorademd met zijn geest. Dat is wat Hij doet. En dat lezen we ook in vers 3. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken. Het is niet ons doen. Wij lezen, wij kennen. Nee, de kennis van de Heer Jezus wordt ons gegeven in zijn goddelijke kracht. En die goddelijke kracht, dat is de Heer Jezus, dat is de Heilige Geest, dat is zijn woord, dat is ons geschonken. Wat tot het leven en de godsvrucht behoort. En dat komt weer door de kennis van Hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Wij mogen dan ontvangen zijn goddelijke kracht. Daar ligt de kracht niet in ons om te veranderen. Het ligt buiten ons. Veranderen doen we niet zelf, want dat kunnen wij niet. Want wij derven de heerlijkheid Gods vanuit wat wij doen, van onze zonden. Maar om niets, zegt Romeinen 3 vers 24, om niets worden wij gerechtvaardigd door geloof, door zijn kostbaar bloed. Geen traan, geen lijdenis, geen niks kan daar tegenop. Geloof alleen. En hier staat ook, zijn goddelijke kracht heeft alles geschonken. Hem de eer tot een eeuwigheid. En daarom preek ik u geen techniek van managementverandering, karakterverandering. Ik kan allerlei toestanden over u heen gaan storten hoe het zou moeten. En even een gladde bedrijfstaal over u heen storten. Maar we moeten preken, Christus en die gekruisigd en niet anders. Amen?
Amen.
Zijn lijden en sterven heeft ons de gerechtigheid gebracht. Om te kunnen veranderen. En dat is Pasen. Pasen is er is een opening gekomen, er is een weg gekomen. We mogen tot Hem. Dat is Pasen geworden. Niet dat er geen zonde meer is, want kijk om je heen. Kijk naar je eigen hart. Maar er is een weg geopend. Jezus zegt ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie door mij komt, die zal de Vader zien. En dat is Pasen. Een nieuwe opening, waarop je mag lopen. Waarop je zijn goddelijke natuur mag ervaren. En waardoor je dus ook kan veranderen. Want dat lezen we dan ook, hè, als je verder gaat kijken. Daardoor, vers 4, dus doordat Hij ons geschonken heeft, heeft Hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf en dan door de wereld in begeert in de wereld is ontvlucht bent. Daardoor. Dat is iets wat je nooit mag vergeten. Later aan het eind, dat schiet ik even door naar vers 9 en 10. Dan wordt Paulus daar ook wel streng in. Oh, sorry, Petrus. In vers 9 zegt hij, immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, dan heeft hij ook over de consequenties daarvan, dus het karakterverandering, de vrucht van de geest, en de gaven en de uitwerking daarvan, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeet. Dat doelt hij op een groep mensen die het nodig vindt, om iedere keer weer je als een slachtoffer op te stellen. Nee, ik ben een slaaf van u, Heer Jezus. Ik ben niet een kind van u. En heel veel mensen worstelen daarmee. Doordat ze zich continu zien als een slaaf. Ze zeggen, Heer, u moet nog een keer kruisen voor mij. U moet nog een keer, iedere keer weer. Ik ben het niet waard. Ik ben niet uw kind. En er zit iets goeds in om te zeggen, hé, ik stel mij dienstbaar op en neder God naar de Heer Jezus. Dat is het mooie erin. Maar je verloochent er ergens iets in, ten diepste. Dat iedere keer zegt, ja maar, dat offer moet opnieuw, opnieuw, opnieuw. En iedere keer moet ik het weer goed praten. Nee, Want zegt vers 10, daarom broeders, beijver u des te meer om uw roeping en de verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u niet meer struikelen. Nooit meer struikelen zelfs. Wat bedoelt hij daarmee? Zet je roeping en verkiezing vast. Daarmee zegt hij, denk niet iedere keer meer dat jij de genade moet verdienen. Want je zult opnieuw zondigen. Je zult opnieuw in de fout gaan. Dat merken we allemaal. Maar ga jezelf nou eens zien, niet als een slaaf, maar als een kind. In de allerhoogste. Neem die positie nou eens aan. Beijver u. Dat betekent ook dat je ermee bezig moet. Ga er in de slag aan in je leven. Om die roeping en verkiezing vast te maken. Ik weet dat dat hier in de omgeving een moeilijk punt is. Om een roeping en een verkiezing vast te maken. Zeker als je op je oren geslagen wordt met een uitverkiezingsleven. En ergens zit er een deel uitverkiezing in, geloof ik in. Het is niet al verzoening, absoluut niet. Het is verkiezing in Jezus Christus door geloof. Dat is de verkiezing die Christus ons biedt. Hij heeft ons gekozen, eer dat wij voor hem konden kiezen. Hij heeft ons lief gehad, eer dat wij hem konden lief hebben. En daardoor zijn wij uitgekozen. Maar niet door onze werken. Niet door een toevalligheidje. Niet omdat ik, nou ja, toevallig dan Wietse zou heten en jij Pietje of Paasje of Verwijn. We zijn uitverkoren in Christus om zelf een stap te zetten. Om de wereld te ontvluchten en te begeven. Heer Jezus, ik kan nergens meer naartoe vluchten dan tot u alleen. En Peter zegt, pas op dat je dat niet vergeet. Anders is er geen groei. Pas op dat je dat niet vergeet. Anders is er geen verandering in karakter. Anders is er geen verandering in uw gemeente. Beijver u. Dan kom je natuurlijk tot wat het evangelie is. Wat is dan het evangelie op een gegeven moment? Hier zien we een aantal dingen terugkomen, ook in het karakter. Want het karakter verandert alleen door het evangelie. En beste mensen, ik hoor heel veel mensen zeggen, ja, het evangelie is God houdt van jou. God houdt van jou als evangelie. Onzin. God houdt ook van jou. Niet het evangelie. Want de buurman kan ook van je houden. En een goede vriendin of vriend van school kan ook van je houden. Het enige evangelie, ik noem dat maar de Big Five. Christ died for our sins. Jezus stierf voor onze zonden. Geen andere naam kan in dat regeltje ingevuld worden. Niet in het verleden, niet in het heden en in de toekomst. Dat is het evangelie. Jezus stierf voor onze zonden. Dat is het ware evangelie. En dat verandert je karakter. Want als je dat gaat zeggen, dat hij voor onze zonden is gestorven, dan opent dat iets nieuws. Want dan ben jij dood, is Christus opgestaan. Romeinen 6 zegt, wie met hem gestorven is, zal met hem opstaan. En dan ontstaat er iets nieuws. Dat is namelijk je fundamentele status. In Colossenzen 1, vers 3 tot met 6 staat, wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat wij gehoord hebben van u, 1, geloof in Christus, Jezus, en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Dit is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld. En dan krijg je het. Want het evangelie wordt niet neergelegd. Zo van, nou, we kijken het maar eens even. We lopen er een 3 rondjes omheen. En het draagt vrucht. Zoals ook onder u. Vanaf de dag dat u het hebt gehoord. En de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Paulus ziet het resultaat. Geloof, hoop en liefde. De bron? Het evangelie. Het proces, vrucht dragen, zodat mensen de genade van God persoonlijk leren kennen en leven. Wat verandert er dus? Jouw karakter. Door wat? Door het evangelie. 4 effecten van het evangelie. Het evangelie verandert je fundamentele status. Dat is waar ik het net over heb gehad. Die uitverkiezing. Het evangelie verandert jouw positie. Wie jij bent. Onthoud dat heel goed. En dat staat ook in Colossenzen 1. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, dat zat ontvlucht uit de wereld, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees, door de dood. Om wat te doen? Om u zondig te laten? Nee, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Besef je dat? Jij, wij, ik. Dat is wat er nu al gebeurt. Als u tenminste in het geloof blijft. Dan komt hij weer. Gefundeerd en vast. Dat is wat Petrus ook zegt. Houd vast aan die roeping en uitverkiezing. En laat u niet afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt. Dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is. En wat is dat evangelie? Jezus stierf voor onze zonden. Laat je daar nooit van afbrengen, zegt Petrus. En hier ook Paulus. Je blijft zijn kind, wat er ook gebeurt. Als je dat beleeft vanuit geloof. Niet door werken. Uit geloof en door geloof. Petrus zegt dan, maak die roeping en verkiezing vast. Het tweede. Het evangelie verandert je fundamentele begrip. Als dat zo is, en als je dat ten diepste mag ervaren in je leven, dan verandert er iets. Je ogen zijn dan geopend. Dat zegt ook in 2 Petrus 1, want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doordoelloos en onvruchtbaar laten. Wat de kennis van de Heer Jezus Christus betreft. Dus als je dat begrijpt, dan gaat dat niet zo van, nou, dan heb ik een stuk kennis. Oké, dat snap ik, een theoretische wetenschap. Nee, het gaat je veranderen. Dat zegt hij ook in vers 8. Ze zullen u niet doelloos en onvruchtbaar laten. Je ogen worden geopend. Je mag geestelijk wakker worden, niet meer verblind zijn. Je mag begrijpen wat zonde en genade is, omdat jij het meemaakt. Omdat jij tot geloof mag komen. Dan mag je Gods karakter zien. Want als je jezelf ziet in het licht van het evangelie, kan je soms terugdeinzen. Of wat je allemaal flikt, hè, om zo te zeggen. Maar als je het evangelie laat schijnen op jouw leven, en op jouw ding, dan is dat overweldigend. Dan mag je genade zien, dan mag je licht zien, dan mag je vrede zien. Dan mag je zijn onvergankelijke trouw ervaren in jouw leven. Romeinen 2 zegt het ook, en word aan niet aan deze wereld gelijkvormig. Dan wordt innerlijk veranderd, maar niet door jezelf, maar door de vernieuwing en uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dat is die goddelijke kracht. Door geloof, eerst je status, dan je fundamentele begrip. En ten derde, het evangelie verandert je fundamentele mogelijkheden. Nu mag je in staat zijn om dingen te doen die je eerst niet kon. Niet uit jou, maar uit Christus. Door de Heilige Geest. Dat zien we in vers 4 ook. Die kostbare belofte, omdat u deel zou krijgen aan die goddelijke natuur. En deel krijgen is niet van, nou, ik plant iets in of zo. Nee, dat is werken. En daarom zie je ook dat de dingen gaan veranderen. Want geloof wordt een deugd. En de deugd kennis. Kennis zelfbeheersing. Zelfbeheersing volharding. Volharding godsvrucht. Hoort u de gave van de Geest erin terug? En de godsvrucht broederliefde. En de broederliefde en liefde voor iedereen. Dus er gaan een soort blikken open op dat moment. Als Christus in je leven komt. En daar zit de vrucht van de Geest in. Daar zitten de gaven in. Want jij hebt een nieuw bestaan. Je bent niet een oude mens, maar je bent een nieuw mens. En dat nieuwe mens moet functioneren. Denk aan die mandarijn. Die heeft een pit gekregen. En die pit is het evangelie. De wereld heeft niet behoefte aan pitloze mensen. Je hebt geen mensen nodig die zeggen van nou, maak me allemaal een pot nat van één pak multivitamine, een beetje mandarijn, een beetje banaan, een beetje peer. Mensen die vrucht dragen, die zeggen, mijn bestaan komt voort uit die ene pit. Dat is het evangelie. Daar groeit alles uit voort. En de gemeente van Jezus Christus wereldwijd zijn pakjes die in de schil als waar wij één wordt gehouden. Maar die voortgekomen is uit die ene pit, het evangelie. Vierde effect. Het evangelie verandert je fundamenteel doel. Jij bent niet meer op het oog. Christus, zijn wereld, de bediening, de gemeente, is ook niet de gemeente voor zichzelf. Niet om het leuk te hebben, niet om de dingen te horen die jij graag zou willen horen. Maar het is gericht op wat Jezus wil. Zijn wil staat bovenaan. Dat zien we ook in vers 5 tot en met 8, hè, wat er uiteindelijk gebeurt. Het doel verandert. Uiteindelijk is het broederliefde. Niet alleen de gemeenteleden. Iedereen. Want als jij weet dat jij verloren zou zijn zonder het behoud in Christus, waarom vinden we het dan wel oké dat hier mensen in Christus verblijven? Dat zal ons moeten drijven. Als jij denkt, prijs de Heer met de lieder, wij mogen in hem behouden zijn. Hoe kunnen we dan slapen als de helft van de wereld verloren? Dat is wat Christus ons hierdoor wil leren. Je doel verandert. Niet om het zelf leuk te hebben, niet om het zelf naar even denken, nou, ik ben gered. Dat is mooi. Vink er lekker af. Behouden. Oké. Geschikt. Wat is dan de connectie tussen het karakter en onze evangelie? Ik wil je eigenlijk dit meegeven in een paar praktische vragen. Om het ook persoonlijk te maken naar jou toe. Want ik ken jullie niet allemaal, ik ken een paar. Maar jullie weten hoe je het geestelijk zelf voorstelt. Ik wil je deze vier dingen meegeven. Eigenlijk als voorbeeld van hoe sta je in het leven. En niet alleen op dit vraagstuk, maar eigenlijk voor alle vraagstukken. En het begint, waar sta ik nu in het licht met God in het licht van het evangelie? Als jij nu in onwil met God leeft, maar je hebt wel een belangrijk vraagstuk wat je wil oplossen in je leven, ga dan eerst in het rijden met God kijken. Anders heeft het geen zin. Is jouw houding, zegt Heere, kom mij zondaar tegemoet, wees mij zondaar genadig. Dat is een open. En ook al ben je jarenlang gelovig, heb je lang een belijdenis gedood en dat heb al gedaan. Dan nog iedere keer weer, Heere, ik ben van u afhankelijk. Heilige Geest, ben in mijn hart, vul mij, vorm mij, neem mij. Dat is een houding. Dan, als je die houding hebt geleefd, dan kan je gaan luisteren naar wat de Heer Jezus te zeggen heeft in je leven. En dan kan een bepaalde situatie zijn, dan moet je soms de vraag stellen, welk nieuwe inzicht heb ik gekregen in het licht van het evangelie? Dus je hebt een moeilijke situatie, ik ga zo ook een paar praktische voorbeelden geven. Vraag 2 is, welk nieuwe inzicht krijg ik als ik mijn situatie, mijn vraag, mijn karakter, mijn leven in het licht van het evangelie houd? Wat leer ik dan? En 3. Wat was nu mogelijk door het aanvragen van het evangelie wat eerst niet mogelijk was? Waar zit de verandering in? Wat laat de Heilige Geest zien? En 4. Wat in deze situatie strookt niet met het evangelie? Voorbeeld. Iets wat je misschien allemaal zal herkennen, dat is mijn laatste stukje. Kritiek. Vinden we heel moeilijk om kritiek te ontvangen. Stel bijvoorbeeld als iemand in de gemeente heeft een probleem met jou. Je bent tekort gekomen. Je hebt iets niet goed gedaan in de gemeente, of op je werk, of op school, of waar dan ook. En iemand komt naar jou toe en die wijst jou erop. Joh, wat jij nu gedaan hebt, is niet oké. Wat is je eerste reactie? Verdedigen. Nee, maar dat was mijn collega hoor. Ja, sorry, ik heb echt een zwaar weekend gehad. Ik kon er niks aan doen. Ja, maar, enzovoort. Hè. Dat gaat alles verzinnen in ons hoofd. Hoe kan ik het recht breien? Hoe zet ik dit oké? Rechtvaardigen. Ja, jij zegt het tegen mij, weet je wat jij ooit toen hebt gedaan? Hè? Weet jij nog, toen 3 weken geleden, hè? Toen deed jij dat ook toch, hè? Terugslaan. Of, wat ook heel veel mensen doen, iemand heeft kritiek, zwijgen, knikken een paar keer. Weet je, dan zit je thuis, hè? Dan gaat dat gesprek 100 keer door je hoofd heen, hè? En je krijgt een laag zelfbeeld van. En dan gaat alles, dan ben je echt het slachtoffer. Oh, het is mij toch onleugbaar. Evangelie leert ons, als er kritiek op ons komt, en je gaat kijken hoe Paulus omgaat met de kritiek, dan zien we dat een nederige houding. Wat de Heer Jezus doet laat zien, is zelfbeheersing. Openstaan voor wat anderen zeggen. Niet gelijk in een slachtofferrol kruipen, maar weten wie je bent. Je niet af laten brengen van je fundamentele status. Ook al word je heel wat bekritiseerd door het complete Chinese leger, je hebt een fundamentele status. God is mijn rechter. En daar moet je naar luisteren. En dan komt die vraag aan de orde. Hé, was het terecht, kritiek? Wat zegt het? Moeilijk veranderd. Lijkt het op de Heer Jezus? En dan ga je gaan. En soms moet je dat corrigeren. Soms betekent het ook dat je moet zeggen. Nou ja, sorry, het was een ander. Ik heb mijn best gedaan, maar ik trek het niet aan. Ook zoiets. Liegen of de waarheid vertellen. Ja, allemaal bekend, er wordt een vraag gesteld en dan oh, dat is lastig. Ik moet de waarheid vertellen of leugentje om best wil. De verleiding is de waarheid naar je hand zetten. Recht praten. Alle bochten en wringen. De waarheid achterhouden. Ik zeg gewoon niks. Kijk hoe lang het duurt. Tot eer en bescherming van jezelf. Terwijl de evangelie ons leert. Integriteit, eerlijkheid, betrouwbaarheid. Gaat zo door. Dan kom je hier opnieuw. Stel de vragen die nodig zijn. En kijk wat er gebeurt met het karakter. Laatste voorbeeld. Je moet iets doen waar je geen zin hebt. Misschien de kinderen herkenbaar de afwas. Ik vond dat vroeger echt een drama. Ik heb er ook alles aan gedaan om de afwas te ontwijken. We hadden geen vaatwassen thuis. Weet je, dan kan je altijd, en misschien tegenwoordig ook voor volwassen mannen of vrouwen hebben dat ook wel eens. Je kan dan, weet je, als dan de hele boel staat op de aanrecht en dan kijk die verleidingen. Ik zeg gewoon niks. Dus de kranten lezen, hoog houden ze dat ze een gezicht kunnen zien. En dan, ja. Doe net of ik niks zie.
Mijn vrouw heeft de hele dag dan al werk gehad. Die zei, nou, misschien als zij een beetje geluk pakt, zij die afval wel beter. Ja, ze denkt ook, ach, die arme jongen heeft de hele dag gewerkt. Zwaar en moeilijk geweest. Hè. Ik heb al heel veel zelfmedelijden met mezelf dan. Hè.
Of, wat sommige mensen ook doen, mopperend en klagend. Jongen, ik moet hier ook altijd alles doen. En stampen dan, ik ga je alsnog die afwas doen, enzovoort. Poeh, hé, wat was het zwaar vandaag. Om harder dat de interesse van de kamer het kan horen natuurlijk. Ook hier. Dat zijn van die dagelijkse dingen. Dat je denkt, ja, wat heeft dat nou met de Bijbel te evangeliën vandaag? Nou, alles. Want daar, dat zijn de dingen. En dan zou je misschien denken, ja, waar gaat hij nou heen? Maar dit zijn wel de dingen waar het om draait. Dit is de uitwerking van het evangelie bij de afwas. Ja, bij de afwas. En Paulus heeft het niet over de afwas. Maar het is wel de dagelijkse praktijk van hoe wij met dingen omgaan. En ook hier de vraag. Wat vraagt Jezus van mij? Hoe kan ik mijn karakter zo aanpassen dat ik de Heer Jezus weer spiegel? Het zijn die hele kleine dingetjes die heel praktisch zijn. Maar dat zijn wel de dingen van het leven. Want we kunnen het heel leuk met elkaar hier gaan hebben. We kunnen allemaal zeggen, ja, het evangelie, ja. U gaat straks weer naar huis. Ik ook. Wij gaan vanavond eten. Ik moet misschien de afwas doen vanavond. Jij ook misschien. Daar komt het op neer. Morgen ontmoet jij je collega's. Laat jij dan die paar kopjes bij de afwas dan liggen voor hè, de secretaresse. Want ja, de secretaresse maar. Die doet de afwas wel. Doe ik niet. Daar hebben we andere mensen voor. Wat ben jij dan degene die zegt, nou, die collega is zo lang bezig, laat dat kopje soep ook maar even meenemen. Dat zijn de dingen waar het om draait. En het evangelie leert ons om helemaal terug te gaan. Jezus stierf voor onze zonde. Wie ben ik? Wat doe ik? Eigenlijk kun je zeggen, dat is de laatste opdracht. Eigenlijk is het bekijk je leven. Bekijk wat hij heeft gedaan. En dan komen we ook bij het diepste teken misschien wel, wat Jezus zegt. Als we een tafel hebben, dan sluit ik mee af. Waarin brood en wijn staan. Een teken. Jezus zegt, dit is wat ik wil dat jullie doen. Omdat het zalig maakt? Nee hoor. Omdat het een soort magisch brood en een magische wijn is waar een sacraal iets overheen hangt? Nee. Omdat wij zien op Jezus. Dat we het evangelie mogen toepassen. En mogen leven vanuit de genade. En ik wil je uitnodigen. Als straks de vraag komt, waar gaat het niet naar? Ik weet dat er allerlei dingen aan vasthangen. Sommige mensen ook misschien een heel lastige stap. Maar de Heer Jezus nodigde uit. Niet de perfectste mens. Niet de beste. Niet de mooiste. Niet degene met de meeste kennis. Niet de langst gelovige. Niet de bevindelijke. Maar nodigt mensen uit die zeggen: Heer, het is mij zondaar genade. Het is genadebrood. Het is genadebrood. Het is een teken van wat Jezus voor ons heeft gedaan. En eigenlijk is het een uitnodiging. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast. Die belasting heb ik van je afgenomen, 2000 jaar geleden. De weg is vrij, de weg is open voor iedereen, want het zat er niet in kennis. Maar we hebben gelezen, een kostbaar geloof hebben wij ontvangen, door de gerechtigheid van onze God, zichtbaar gemaakt in onze zaligmaking. Jezus Christus, dat is wat hoofdstuk 1 vers 1 zegt. Daarom wens ik je ook toe, wat in vers 2 staat. Mogen genade en vrede, we worden zichtbaar in die dingen, door u voor u vermeerderd worden. Door dat te zien, dat we mogen ervaren, door de kennis van God, en weten wat hij gedaan heeft, van Jezus, onze Heer. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken, wat tot het leven en de godsvruchten. Daarom is alle eer voor hem. Eer aan de Vader, de Zoon.